Goedenavond, lieve mensen. Welkom op deze derde avond over het Koninkrijk Gods. U weet ongeveer wat het patroon van deze zeven Bijbelstudieavonden is. Wij doorwandelen de Schrift. Niet op een erg verre wijze. We hebben in één avond het hele Oude Testament gedaan. Dat is nogal wat. En de andere zes zijn voor het Nieuwe Testament. Maar dat is ook wel weer een beetje begrijpelijk als u bedenkt dat het in het Koninkrijk Gods toch heel in het bijzonder om de Heer Jezus Christus gaat. Dus wij zijn al heel gauw overgegaan naar dat Nieuwe Testament. En een tweede oneerlijke indeling lijkt te zijn dat we één avond aan het eerste evangelie hebben besteed en één, dat is dan vanavond, aan de drie andere. Maar dat komt toch ook weer in het bijzonder doordat het Matteüs-evangelie het evangelie van de koning is en van het koninkrijk. Dus daar mag je ook heel veel verwachten met betrekking tot het koninkrijk Gods en de bijzondere positie van de koning daarin. En vanavond willen we dan kijken naar de andere drie evangeliën. Het is dus wat een verstrooide avond, omdat we het over heel verschillende dingen gaan hebben. En de volgende malen hopen we dan over het boek Handelingen te spreken. En dan over de brieven en over het boek Openbaring. Wij wandelen door de Bijbel heen. Ik wil graag wat die drie evangeliën die nog resteren betreft, graag die dingen lezen over het Koninkrijk Gods die je nou niet direct zo in Matteüs zou kunnen vinden. Want zowel Marcus als Lucas, Johannes veel minder, maar de andere twee noemen het Koninkrijk Gods zeer vaak. Maar heel dikwijls vindt u het daar staan in een context zoals u dat ook in Matteüs kunt vinden. Dan voegt dat dus niet zoveel toe. Als u dat in detail zou bestuderen wel weer, maar niet zo voor zo'n onderwerp als nu. En ik heb het dus voorgenomen om die gedeelte uit Marcus, Lucas en Johannes te lezen die ook heel typerend zijn voor die drie evangeliën. Dus dingen over het Koninkrijk Gods die je bij de anderen niet vindt. Zeker niet ook bij Matteüs. Ik begin in Marcus, hoofdstuk 4. Het is nou niet zo makkelijk om veel te vinden bij Marcus, waarin hij schrijft over het Koninkrijk Gods op een unieke wijze. Maar we hebben in Marcus 4 toch een gelijkenis van het Koninkrijk die u nergens anders vindt dan hier alleen. Misschien is dat ook wel de reden dat het nou niet een van de meest bekende gelijkenissen is. Ik lees u voor uit Marcus 4, vers 26 tot 29. En hij, de Heer Jezus, zei: zo is het Koninkrijk van God als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat nacht en dag. En het zaad spruit uit en wordt lang zonder dat hij zelf weet hoe. De aarde draagt vanzelf vrucht, eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. Wanneer nu de vrucht zich voordoet, zendt hij, dat is die mens uit vers 26, terstond de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Het is een heel bijzondere gelijkenis, omdat hij een aspect benadrukt dat u nu juist in de meeste gelijkenissen niet vindt. Daar gaat het heel sterk om de verantwoordelijkheid van de mens. Als u terugdenkt aan die gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen in Matteüs 13, dan komt de verantwoordelijkheid van de mens, dat wat wij doen, wat wij ten goede doen, maar helaas ook ten kwade kunnen doen in dat Koninkrijk, dat komt daar heel sterk naar voren. Maar deze gelijkenis benadrukt een heel ander aspect. Je zou kunnen zeggen Gods kant. De beeldspraak is heel eenvoudig. De boer strooit het zaad in de aarde. En vervolgens heeft hij er geen omkijken naar. Nou ja, hij zal misschien hier en daar moeten wieden. Ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar de essentie van de zaak heb ik wel begrepen. Hij moet strooien. Hij moet zaaien. En God doet de rest. God zorgt ervoor dat er af en toe regen opvalt. God zorgt dat er af en toe zon overheen schijnt. En bovenal, God heeft de kiemkracht in dat zaad gelegd. En als er nu maar wat warmte en wat water bij komt, dan gaat dat zaad ontkiemen. En dan staat er intussen van die mens dat hij slaapt en opstaat nacht en dag. Hij volgt zijn eigen ritme, maar hij bemoeit zich niet met wat daar in de akker allemaal gebeurt. Je zou haast kunnen zeggen, hij komt pas weer kijken als het volle koren daar staat en als het tijd geworden is om de sikkel daarin te sturen, omdat de oogst rijp is. Dat is een heel bijzonder aspect. Wij zullen heel veel nadruk leggen, dat hebben we ook de vorige keer al gedaan, op onze verantwoordelijkheid. En we zullen dat direct ook zien, dat is een mooi contrast met Lucas, waar we speciaal gaan kijken naar het onderwerp discipelschap. Waar het dus helemaal gaat om wat van u en mij verwacht mag worden in dat koninkrijk Gods. Een discipel is een volgeling van de Heer Jezus Christus. Maar er is ook een andere kant. Of u en ik nou erg getrouw zijn in dat koninkrijk, dat heeft wel zijn betekenis. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat koninkrijk gaat toch wel door. Want het is Gods werk. Wij zaaien het zaad uit en God is het die het laat ontkiemen. God doet met dat zaad van het koninkrijk zijn eigen weg, zijn eigen werk in de harten van die mensen. Dat koninkrijk verbreidt zich op een geheimzinnige wijze. Wij doen er ons aandeel aan, maar je zult het allerbelangrijkste dat in het koninkrijk Gods gebeurt, de verbreiding van dat koninkrijk, het winnen van onderdanen voor koning Jezus. Je kunt prediken, dat moeten we ook. Maar het allerbelangrijkste moet je in Gods handen overgeven. Want God is het, zoals je dat ook in andere verbanden, op andere plaatsen in de schrift leest, God is het die de wasdom geeft. Het mooie daarbij is dat God en mens, om zo te zeggen, partners worden. Gods medearbeiders zijt gij, zegt Paulus in 1 Korinthe 3. Misschien bedoelt hij daar nog, medearbeiders zijn wij van elkaar, maar samen zijn wij toch in dienst van God. Om ons niet helemaal op hetzelfde niveau als God te stellen natuurlijk. Maar toch is het een bijzondere gedachte. God is bezig in zijn koninkrijk, het is ook zijn koninkrijk. Hij is bezig overal mensen te winnen voor koning Jezus. En dat werk gaat dwars tegen de verdrukking in overal door. Want het is Gods werk. De mens kan proberen het te stoppen, maar die kiemkracht van het zaad is zo geweldig sterk. Die loten werken zich door de aardkluiten heen omhoog en daar is de oogst. Het is uiteindelijk Gods werk, maar het is ook ons werk. Maar het is heerlijk om te weten dat wat wij ook doen, ook als we falen in onze verantwoordelijkheden, en er is in die afgelopen 2000 jaar dat het koninkrijk in deze vorm zich manifesteert in deze wereld, zo ontzettend veel knoeiwerk geleverd door christenen, waarbij we onszelf ook rekenen. We hebben er zoveel aan verknald, we hebben zo ons best gedaan, zo leek het haast wel, om dat hele werk te bederven. En zie daar, het bestaat nog steeds, na 2000 jaar. En in zeker opzicht heeft het zich nog nooit zo uitgebreid als vandaag. Nog nooit zijn er zoveel landen geweest waar dat koninkrijk Gods bestaat. Elke dag alleen al in China, als de getallen ons niet bedriegen, maar goed, dan zal het toch een aardige benadering zijn, misschien wel 25.000 mensen die kiezen voor de Heer Jezus Christus. En dat gaat zo in dag, dat gaat zo door, dag in dag uit. De mens, de vijanden van God proberen het tegen te houden en de christenen zelf knoeien ook zoveel met elkaar, door onderlinge verdeeldheid en ik weet niet wat. Maar in het zaad dat God uitstrooit, daar zit een kiemkracht in, dat kan niemand tegenhouden. En als hij straks terugkomt, dan is daar die rijpe oogst. Het is een beetje als met de gemeente van God, waar we van lezen in Efeziërs 6, dat die bruid van Christus hem straks zal worden voorgesteld zonder vlek en zonder rimpel. En als wij naar de gemeente kijken, kunnen we ons dat helemaal niet voorstellen, hoe dat ooit mogelijk zal zijn. Maar God is bezig. En de Heer Jezus is bezig, ook met zijn kerk. En als straks het tijdstip daar is, dan zal hij haar zonder vlek of rimpel aan de Vader voorstellen. Dus onze verantwoordelijkheid is heel belangrijk, maar het is niet het een en het al. Als het daarvan afhing met dat koninkrijk Gods, dan zou het nooit wat worden. Dus het is heel belangrijk om goed de balans daartussen te houden. Het is Gods werk in deze wereld. En daarom bestaat het ook nog steeds. Anders hadden wij het al lang verknoeid. God gaat ermee door. Maar dat sluit onze eigen verantwoordelijkheid niet uit. Want dat het Koninkrijk Gods bestaat in deze wereld, is toch ook omdat in elke generatie God mensen vond, mannen en vrouwen die bereid willen varen om als instrumenten in zijn hand het Koninkrijk uit te breiden. Dat hoeven niet allemaal predikers te zijn, maar ieder naar de mogelijkheden die hij heeft gekregen. En dat is onze verantwoordelijkheid. En als we nu overgaan naar Lucas, en dan zijn we eigenlijk met Marcus alweer klaar, maar bij Lucas hebben we wel een paar dingen meer te zeggen. Dan wil ik u graag in het bijzonder lezen uit Lucas 9 en uit Lucas 14. Twee zeer belangrijke gedeelten uit de evangeliën over discipelschap. Het is met discipelschap een beetje eigenaardig gesteld, want je vindt dat eigenlijk buiten de evangeliën niet. In de handelingen komt het nog een paar keer voor. Daar worden de christenen soms gewoon discipelen genoemd. Maar in de brieven kom je het niet meer tegen. Het is een echte term uit de evangeliën. In de eerste plaats natuurlijk gaat het dan over de 12 discipelen van de Heer Jezus. Maar discipelschap is een veel wijder begrip. We zien daar zelfs dat elke gelovige daar gezien wordt als een discipel. En laten we eerst wat lezen uit Lucas 9, dat is het laatste gedeelte, vanaf vers 57. Ik lees weer verder uit de Telos-vertaling, vers 57 tot 62 in Lucas 9. En toen zij op weg waren, zei iemand tot hem, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen en de vogels van de hemel nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. En hij zei tot een ander, volg mij. Hij echter zei, heer, sta mij toe eerst mijn vader te gaan begraven. Hij echter zei tot hem, laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. En weer een ander zei, ik zal u volgen, heer, maar sta mij toe eerst afscheid te nemen van hen die in mijn huis zijn. Jezus echter zei tot hem, niemand die zijn hand slaat aan de ploeg en achterom kijkt, is geschikt voor het Koninkrijk van God. Dit is het eerste van deze twee belangrijke passages over discipelschap. Een discipel, vanuit het Latijn, het is een Latijns woord, in het Grieks staat er dus wat anders, betekent letterlijk een leerling. Het is ook verwant met ons woord discipline. Het is een leerling, iemand die les ontvangt van een meester. Nou is het in onze situatie zo dat het in het algemeen niets uitmaakt wat voor meester je hebt. Ik bedoel, wat hij in zijn privéleven uitspookt, wat voor soort mens het is, wat zijn karakter is. Dat kan wel een beetje storen bij het lesgeven, maar uiteindelijk gaat het toch om de leerstof. Het gaat niet om de man of vrouw, het gaat om de leerstof. Dat is bij een discipel in de Bijbel ondenkbaar. Want de discipel in de Bijbel is niet alleen leerling, hij is ook volgeling. En als ik me goed herinner, hebben wij de vorige keer dat woord gelezen uit Matteüs 10. Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester. Niet alleen maar dat hij net zo knap wordt als de meester, net dat hij net zoveel weet als de meester, maar dat hij wordt als de meester. Dat gaat veel verder, dat het karakter van de meester ook in hem gevonden zal worden. Dat hij in zijn woorden en daden, zelfs tot in zijn gedachten, de meester weerspiegelt. Leerling, maar ook volgeling. Het gaat niet alleen om de leerstof, het gaat om de leraar zelf. En ten derde kun je daar nog aan toevoegen, de discipel is ook vertrouweling. Hij is niet iemand die daar in de schoolbanken zit en de leraar staat hier. Er is natuurlijk een zekere afstandelijkheid. Hij is de leraar, de anderen zijn slechts leerlingen. Maar er is tegelijkertijd intimiteit. En het spijt me dat ik geen beter voorbeeld weet te vinden, maar dit is typisch voor de relatie tussen een guru en zijn leerlingen. Waar het ook niet alleen maar gaat om de leerstof, maar om de mens zelf die je graag wil navolgen, op wie je wil gaan lijken. Waarbij ook tussen zo'n guru en zijn leerlingen een bepaalde intimiteit ontstaat. Vandaar dat derde woord, vertrouweling. Leerling, volgeling, vertrouweling. En een prachtig voorbeeld daarvan, om alvast even naar het Johannesevangelie te grijpen, is wat de Heer Jezus daarover zegt in Johannes 15, als hij zegt dat zij zijn discipelen zijn. Hij noemt zijn discipelen inderdaad, discipelen van hem in vers 8, hierin is mijn Vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt, en zo zult u mijn discipelen zijn. Maar dan zegt hij in vers 14, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader heb gehoord, u heb bekendgemaakt. Stel je dat even voor. Alles wat de zoon hier als mens op aarde van de vader heeft gehoord, dat heeft hij met zijn discipelen gedeeld. Hij heeft daar niets van achtergehouden. Je zou kunnen zeggen, hij heeft voor hen geen geheimen. Dat hoort ook bij de vriendschap. Abraham wordt in het Oude Testament en in het Nieuwe 3 keer een vriend van God genoemd. Zo noemen moslims hem ook. Want ze hebben Ibrahims genoeg onder elkaar. Maar om die ene Abraham eruit te halen, noemen ze hem Ibrahim Galil. Abraham de vriend. De vriend van God. Waarom is Abraham een vriend van God? Vriend betekent liefhebber. In het Nederlands trouwens ook, maar ook in het Hebreeuws en in het Grieks. En in het Latijn. Eigenlijk in alle talen. De grondbetekenis liefhebber. Maar in het woord vriend zit ook vertrouwelijkheid. God zegt in Genesis 18, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Heb ik soms geheimen voor mijn vriend? En van Mozes lezen we in nummer 11, dat God sprak met Mozes op zo'n vertrouwelijke wijze, zoals een man spreekt met zijn vriend. Een van de mooie dingen van het koninkrijk Gods is dat de onderdanen in dat koninkrijk niet alleen maar onderdanen zijn die, zoals dat begrip suggereert, eindeloos ver van de koning afstaan. Nee, ze zijn ook discipelen in de zin van leerling, volgeling en vooral vertrouweling. Zoals de Heer Jezus hier zegt, ik heb jullie mijn vrienden genoemd. Want ik heb alles wat ik van de Vader gehoord heb met jullie gedeeld. Niet alleen maar gehoorzaamheid en al helemaal geen kadaverdiscipline, maar gehoorzaamheid in vertrouwelijkheid. Hoe vertrouwder de voet je met hem staat, zo moet ik het zeggen, des te makkelijker is het om hem te gehoorzamen. Omgekeerd trouwens ook. Hoe meer je hem gehoorzaamt, hoe groter de intimiteit is die hij met ons aangaat. Niet alleen maar onderdanen die gehoorzamen, dat ook. De echte discipel gaat voor zijn Heer door het vuur, maar ook een vertrouweling. Aan de ene kant kan elk mens een discipel van de Heer Jezus worden. We hebben dat gelezen in Matthäus 28. Maak alle volkeren tot mijn discipelen. Dus de Heer is daarin met alle respect gezegd niet kieskeurig. Iedereen mag komen. God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle behouden worden. De Heer Jezus zegt zelf, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Daar is geen belemmering in. Geen beperking. Aan de andere kant is er altijd een ander element. En dat heb je in de Bijbel zo vaak. Er is zo vaak een andere kant. Zoals we dat net zagen. Het is Gods werk, maar het is ook ons werk, dat koninkrijk Gods. Zo is het ook. Er is gehoorzaamheid, maar er is ook vertrouwelijkheid. En zoals ik net zei, iedereen mag discipel worden, zo is er ook een andere kant. En dat is, het zijn toch ook wel weer heel bijzondere mensen die de Heer Jezus roept. En hij maakt ze ook tot heel bijzondere mensen. Dat hangt samen met het feit dat, zoals het wel eens is uitgedrukt, het christelijk geloof, het evangelie beter gezegd, het evangelie is gratis. Het kost je niets om een christen te worden. Maar het kost je alles om een christen te zijn. In de evangelieprediking wordt er dat niet altijd bij verteld. Daar wordt alleen de mooie kant voorgesteld. Zoekt gij naar waar geluk, zongen wij als kinderen. Stralend geluk laat Jezus dan toe in je hart. En er wordt niet bij verteld dat het zwaar werk is. Dat het vervolgingen en verdrukking kan betekenen. En de marteldood. En dat je geacht wordt de rest van de wereld ook tot discipelen van de Heer Jezus te maken. En dat je je wil moet buigen onder de wil van God. En dat je al de geboden die de Heer Jezus ons heeft opgedragen moet gehoorzamen. Dat wordt er niet bij verteld. Maar dat hoort er natuurlijk wel bij in het volle evangelie. Maar later zullen we zien in Kolossen 1 dat het koninkrijk, dat is het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Want als je de meester kent die de koning in dat koninkrijk is, je kent hem als de Zoon van Gods liefde die ook het voorwerp van onze liefde is geworden. dan begrijp je dat het helemaal niet moeilijk is om onderdaan te zijn. Dus aan de ene kant zeg je tegen de mensen, kom allemaal, het is gratis. Nou, dat spreekt toch vooral Hollanders aan. Kom allemaal, je kunt het zomaar krijgen. Maar je moet er dus bij vertellen, het kost je alles. Maar dan vertel je daar weer bij dat als je hem één keer echt leert kennen, dat ook helemaal niet moeilijk is. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat is heel makkelijk met een beeld duidelijk te maken. Dat is het beeld van die weduwnaar die een huishoudster nam. En ze moest 40 uur per week werken en ze kreeg daarvoor een bepaald salaris. Dat was in de cao allemaal keurig vastgelegd. Ze had zoveel vrije avonden in de week en de weekenden was ze vrij. En op een goede dag veranderde dat helemaal. Vanaf dat moment moest ze niet meer 40 uur voor hem beschikbaar zijn, maar 168 uur per week. Daar kwam ook een einde aan haar salaris. Ze had ook geen vrije avonden meer en ook geen vrij weekend meer. Zou je denken, je bent bijzonder slim. Je zou denken, wat is dat voor een hondenleven? Nee, het is heel eenvoudig. Ze waren op elkaar verliefd geworden en ze waren met elkaar getrouwd. Als je het eerst vertelt zoals ik het net deed, dan denk je, hoe is dat nou toch mogelijk? Zeg, wat is dat voor een hondenbestaan? Maar het geheim van de liefde verklaart alles. Trouwens, het mooie was dat hij op zijn beurt 168 uur nu voor haar ter beschikking was. Dat het dus volkomen wederzijds was. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Als je de Heer Jezus kent, als je weet wat voor een meester hij is, als je zijn liefde leert kennen, dan is het heerlijk om hem te dienen. Dan wil je helemaal niet anders meer. Want je weet dat jij verwacht, dat van jou verwacht wordt dat je 100% van je tijd er voor hem bent. Maar je weet ook dat hij 100% van zijn tijd er voor jou is. Dat is de intimiteit van de liefde. Dat hoort bij de vertrouwelijkheid. Dus al die begrippen vloeien op zo'n mooie manier in elkaar over. Gehoorzaamheid, ja, absolute gehoorzaamheid. 100% van je tijd. Aan de andere kant een vertrouwelijkheid, een liefde, een intimiteit die hoort bij de liefde. Vrienden zijn liefhebbers. Een vertrouwelijkheid, een liefde zo groot dat je voor hem door het vuur gaat, omdat je weet dat hij ooit voor jou door het vuur is gegaan. Nou, en zo wint de Heer Jezus, zo werft hij zijn discipelen. Maar hij is er heel open en eerlijk over wat het je kost. We zullen direct in hoofdstuk 14 nog scherper zien. Daar komt iemand die zegt, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Nou, je zou denken dat de Heer Jezus zou zeggen, oppervlakkig bekeken, nou, dat is geweldig, daarvoor was hij toch op aarde gekomen, dat de mensen hem allemaal zouden gaan navolgen. En het liep nou echt niet storm bij de Heer Jezus, hoor, wat volgelingen betreft. Dus als er dan eindelijk weer eens eentje is, weer eindelijk een zieltje gewonnen, dan zou u denken, nou, dat is dan geweldig. Het is niet veel voor één dag, één zo'n zieltje gewonnen, maar toch mooi. Wie het kleine niet eert, en dan krijgt die man zo'n antwoord. En dat antwoord houdt eigenlijk in, weet je wel waar je aan begint? Zelfs de vossen hebben nog een hol waar ze in kunnen wonen en de vogels hebben een nest. Maar jij wil achter iemand aangaan die zelfs geen plaats heeft waar zij zijn hoofd kan neerleggen. Mooi is dat je niet hoort wat die man daarop zei. Dat zou je wel willen weten. Misschien dat die man zich ineens realiseerde, oh, zit dat er allemaal aan vast? Oh, daar had ik eigenlijk niet zo mee nagedacht. Je ziet vaak de mooie kant, het aantrekkelijke. Niet de ontbering, niet de vervolging, niet de tegenstand. Maar de Heer Jezus is er eerlijk over. Hij zegt niet alleen maar, zoek jij naar waar geluk, stralend geluk, volg mij dan maar. Maar hij zegt erbij, als je mij volgt, dan is er inderdaad stralend geluk, maar ook vervolgingen en ontberingen. In het Markus-evangelie heb je zo'n mooie passage, die ook in Lucas voorkomt, waar de Heer Jezus dat ook uitdrukt. Hij zegt, als je je vader en moeder hebt verlaten om mij, krijg je vader en moeder terug. Als je je broers en zusters verlaten hebt, krijg je broeders en zusters terug. Maar hij zegt erbij, met vervolgingen. Hij wint er geen doekjes om. Met vervolgingen. En straks het eeuwige leven, dat ook. Maar nu, met vervolgingen. En niemand van ons die consequent de discipel van de Heer Jezus is, ontkomt daaraan. Niet dat we in gevangenissen worden gegooid, dat niet. Maar je hoeft niet op begrip te rekenen in dit postchristelijke landje, als je er consequent voor uitkomt dat je een christen bent. Soms deed de Heer Jezus het andersom. Dan ging het initiatief van hem uit. En dan zei hij tegen iemand, volg mij. En nu komt het bezwaar van de andere kant. En die persoon zegt, hier sta mij toe eerst mijn vader te gaan begraven. Nou zou je in het oppervlakkige gezien denken, nou ja, in Israël gaat dat heel snel. Bij de moslims zie je dat nog steeds binnen, een etmaal begraven. Dus dat kan nooit lang geduurd hebben. Die man kon toch wel een etmaal later komen. Ja, maar ik denk dat veel uitleggers gelijk hebben die zeggen, ja, maar deze man was nog helemaal niet gestorven. Het gaat er niet om dat hij nog een dag langer moest wachten voordat zijn vader begraven was. Daar kun je nog begrip voor opbrengen. Maar waarschijnlijk is het zo dat deze vader nog leefde en dat deze man zei, ja, ik kan nu nog niet weg. Mijn vader heeft mij nog nodig. Ik heb wel mensen ontmoet die zeiden als Joodse of moslimmensen, die zeiden als ik christen word, betekent dat de dood voor mijn oude moeder. Die zal dat niet kunnen verdragen, dat ik overga tot het christelijk geloof. Heel wat mensen hebben in hun leven het ondervonden. Ik heb meermalen jonge mensen gesproken die voor geweldige keuzen stonden om de Heer Jezus te volgen en daarbij zich de vijandschap van hun ouders op de hals houden. Deze man zegt, ik kan het niet maken, Heer Jezus, om u te volgen, zolang mijn vader nog leeft. En dan zegt hij, Jezus, laat de doden hun doden begraven. Deze man kwam uit een doodse wereld, van dode mensen. Deze man was nog niet lichamelijk overleden, maar geestelijk was hij al lang dood. En de Jezus zegt als het ware, wat heb jij in die wereld te maken, man? Ga jij heen en verkondig het koninkrijk van God. Neem jij je plek in mijn koninkrijk. Het beroemde voorbeeld in het Oude Testament van iemand wiens vader hem in de weg zat, was Abraham. Die bleef hangen in Haran. Hij kwam uit Ur der Chaldeeën, maar hij kwam niet verder, want hij had zijn vader bij zich. Het is moeilijk na te gaan hoe lang dat geduurd heeft, maar dat kan wel zijn hele, dat kan wel jaren geduurd hebben dat hij niet verder kwam. En pas als zijn vader, Terach, overleden is, dan staat daar dat Abraham verder trok naar die plek waartoe de Heere hem geroepen had. Aan de ene kant kun je geweldig dankbaar zijn als je gelovige ouders hebt gehad die je niet een blok aan het been zijn geweest, maar je juist geweldig gestimuleerd hebben. Hoewel ik soms wel eens merk, zelfs als iemand gelovige ouders heeft, maar gelovige ouders betekent dan niet veel meer dan gewone meelopers, dat zelfs die kinderen in de weg kunnen staan die voor 120% radicaal de Heer willen dienen. Zelfs christenouders kunnen dat zo overdreven vinden dat die kinderen niet gewoon meewandelen in het platgetreden paadje, maar zo fanatiek de Heer willen dienen, dat ze zelfs dan nog de kinderen een blok aan het been kunnen zijn. Nou is het moeilijk als kinderen nog niet meerderjarig zijn. Maar dan komt een punt dat je een keuze zult moeten maken, we zullen dat direct ook zien in hoofdstuk 14, tussen de Heer Jezus en je familieleden. Wat het ook mag kosten. We praten over vervolging, we praten over verdrukking. En we doen net alsof dat altijd ver weg is. Maar voor heel veel mensen is de eerste grote hobbel die ze in hun discipelschap hebben te nemen, het oordeel van hun directe familieleden, met name van hun ouders, over wat zij willen gaan doen in het koninkrijk Gods. En dan is daar weer een ander die zegt, ik zal u volgen, Heer, maar sta mij toe eerst afscheid te nemen van hen die in mijn huis zijn. Ik denk ook dat je zult moeten zeggen, de Heer Jezus proeft de harten. Hij kijkt hier ook verder dan wij alleen maar uit deze woorden kunnen opmaken. Ook bij hem heeft hij geconcludeerd dat deze man aan zijn achtergrond nog zo vast zat, met zoveel bindingen gebonden was. En de Heer Jezus vergelijkt hem met een man die aan het ploegen is. En het is toch de kunst en het is toch de eer van elke bouwman om een rechte voor te trekken. In Oost-Nederland heet ploegen ook nog bouwen. Een rechte voor te trekken, dat kan alleen maar als je je oog gericht hebt op de voor. En vroeger zoals dat met paarden ging, die paarden zo te mennen dat die voor elkaars recht was. En dat lukt je niet als je constant achterom kijkt naar wat daar allemaal gebeurt. Dan kun je zien wat die voor gaat worden als je constant met je ogen naar achteren wijst. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt is geschikt voor het koninkrijk van God. Is dat niet hard? Nee, er zit ook iets van liefde in. Liefde in die zin dat de Heer Jezus ons wil bewaren voor teleurstelling. Hoeveel mensen zijn er niet geweest, ook in de dagen van de Heer Jezus, die hem wel volgden. In het Johannesevangelie is dat heel sterk. Er waren velen die in hem geloofden op het paasfeest, lees Johannes 2, en dan staat erbij, maar Jezus zelf vertrouwde zich hen niet toe, want hij zelf wist wat in de mensen was. Hij keek dwars door die mensen heen en hij zag dat ze wel enthousiast waren, maar dat het een zeepbel was. Dat het niks om het lijf had en dat het ook zo weer zou verdwijnen. Er zijn stadia geweest dat de Heer Jezus heel veel discipelen had. In Johannes 6 is het zelfs zover dat ze bereid zijn hem tot koning te zalven. Dat is dan nadat de 5000 gespijzigd waren. Die mensen dachten allemaal, jongen zeg, een koning die er altijd voor kan zorgen dat er eten op de plank is, dat is toch het eerste. De economische behoefte, daar moet toch het eerst aan voldaan zijn. We kunnen ons geen betere koning wensen dan deze. En iemand die ervoor kan zorgen dat er alle tijd brood op de plank is, kan er ook wel voor zorgen dat de Romeinen verdreven worden. En daar gingen hun gedachten op hol. En de Heer Jezus onttrekt zich aan hen. En de volgende dag legt hij in de synagoge uit, jullie hebben er geen fluit van begrepen. Want het ging er niet om dat ik jullie maagjes wou vullen. Ja, ook wel, tuurlijk. Hij was met ontferming over hen bewogen. Maar dat brood is, moet je symbolisch zien, dat is het brood van het leven. Ik ga mezelf in de dood voor jullie geven, opdat jullie het leven zouden ontvangen. Dat betekent het. En dan zijn er ontzettend veel mensen teleurgesteld. En van die mensen staat dat het discipelen zijn. Aan het slot van Johannes 6 staat dan dat heel veel discipelen, ja dat woord staat er, niet langer met hem wilden optrekken. Ze waren teleurgesteld, ze waren ontgoocheld. De Heer Jezus voldeed niet aan hun economische en politieke en sociale verwachtingen. Hij had het maar over sterven en over nieuw leven en eeuwig leven. En deze mensen wilden op de korte tijd, bepaalde korte termijn, bepaalde voordelen. Waar de Heer Jezus blijkbaar niet aan kon of wilde voldoen en wat hij te bieden had, dat interesseerde ze niet. En dan staat er dat die mensen tegen elkaar zeggen, deze reden is hard. Wie kan haar horen? Dat betekent zoveel, dit gaat ons boven de pet, hier kunnen wij niet bij. Maar in elk geval, dit is niet wat wij willen, dat is duidelijk. En ze laten hem in de steek. En dan kijkt de Heer Jezus zijn 11 of 12 discipelen aan en zegt, en jullie? Wordt niet zo altijd zo'n onderscheid gemaakt hoor. Er waren veel discipelen die weggingen, er bleven deze 12 over. Er waren ook discipelen, waren helemaal, misschien nog helemaal niet zo speciaal. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, zouden jullie ook niet willen weggaan? Waarom blijven jullie nog hangen? En hij zegt, Peter is dat prachtige woord. En daaraan kan je zien dat hij een echte discipel was, hoewel hij ook zoveel fouten heeft gemaakt. Maar dan zegt hij, tot wie zullen wij heen gaan, Heer? U hebt woorden van eeuwig leven. Hij keek niet aan naar zijn buikje, of dat goed gevuld zou kunnen worden elke dag als je nou bij de Heer Jezus bleef. Hij had het niet over politiek en niet over sociale omstandigheden. Dingen die allemaal op zijn tijd best eens interessant kunnen zijn. Maar hij zei, u hebt woorden van eeuwig leven zoals niemand die heeft. Daarom blijven wij bij u. De Heer Jezus is daar eerlijk in. Er is een ander moment dat ook Petrus gaat aarzelen en zegt, Heer Jezus, we hebben alles in de steek gelaten, we hebben u gevolgd. En dan gaat hij zelf ook zich afvragen, waar hebben we het nou eigenlijk allemaal voor gedaan? Waar was het ook alweer voor? Dus dat kan ook wel eens een dipje betekenen in het leven van een discipel. Er zijn momenten dat je heel enthousiast voor de Heer kiest en achter hem aangaat. En dat je er alles voor opgeeft, tot je familie aan toe. En dat je helemaal voor hem gaat. En dan komen er weer momenten dat je denkt, ja, waarvoor doe ik het eigenlijk allemaal? Wat levert het nou op? Wat word ik er nou wijzer van? Waarom ben ik niet net als de rest die gewoon gemiddelde doorsnee christenen zijn? 1 of 2 keer naar de kerk op zondag, bidden voor je eten, Bijbel lezen en dat is het dan. Waarom moet ik nou weer zo fanatiek doen? Waarvoor heb ik ook alweer hier alles prijsgegeven om u te volgen? Dat kan gebeuren. Hier zie je dat. Kijk rechtuit. Kijk voorwaarts. Naar de grote plannen en van God die zich verwerkelijken in het koninkrijk Gods. Maar kijk niet constant achterom naar wat je in de steek gelaten hebt. Want dan komt er vroeg of laat een moment dat je zegt, laat ik maar weer naar huis gaan. Dan heb je het niet volgehouden. Dan doe je net als de discipelen in Johannes 6. Lucas 14, vers 25. Ik geef toe dat hier niet het koninkrijk God staat, maar het gaat nog steeds over discipelschap en daarom betrek ik dat er toch bij. Lucas 14, vers 25. Vele menigten nu gingen met hem mee en hij keerde zich om en zei tot hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broers en zijn zusters, ja zelfs ook zijn eigen leven, kan hij mijn discipel niet zijn. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten zitten berekenen of hij wel genoeg heeft om hem te voltooien. Opdat niet misschien wanneer hij een fundament heeft gelegd en hij niet in staat is het werk tot een einde te brengen, allen die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen deze mens begon te bouwen en was niet in staat het tot een einde te brengen. Of welke koning die tegen een andere koning ten oorlog gaat trekken, gaat niet eerst zitten beraadslagen of hij in staat is met 10.000 hem te ontmoeten die met 20.000 tegen hem optrekt. En zo niet, dan zendt hij, terwijl de ander nog ver af is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan dan ieder van u die niet afscheid neemt van al zijn bezittingen, mijn discipel niet zijn. Lieve mensen, dit is het allermoeilijkste in de hele Bijbel wat over discipelen wordt gezegd. Er staan hier drie dingen. Je moet je vader en moeder haten en de rest van de familie erbij. Je moet je kruis op je nemen. En je moet afstand doen van al je bezittingen. Ik vraag wel eens als ik dan met jongeren met zo'n passage bezig ben. Wie van jullie haat zijn vader en moeder? Niemand steekt zijn hand op en zegt, nou, dan kunnen jullie allemaal geen discipelen zijn. Nou, dat kan natuurlijk nooit kloppen. Want er staat notabene in de 10 geboden dat we onze ouders hebben te eren. Dus je moet even begrijpen wat voor soort beeldende taal dit is. Dit is natuurlijk een vorm van Oosterse overdrijving, waarbij haten betekent, als jij je ouders plaatst boven mij, zegt de Heer, of omgekeerd, als je mij niet lief hebt boven je ouders, dan kun je mijn discipel niet zijn. Niet iedereen heeft gelukkig zo'n keuze te maken. Ik heb die keuze nooit hoeven te maken, en velen van u ook niet, tussen je ouders en God te kiezen, integendeel. Als je ouders ook de Heere God dienen, is dat heerlijk. Maar velen hebben de keuze moeten maken. En ik heb dat daarnet al gezegd, ik hoef er niet zo lang over door te gaan. Je ouders, je familieleden, je vrouw zelfs, je kinderen, je broers en je zusters kunnen een blok aan je been zijn om de Heer consequent te dienen. Want daar gaat het over in discipelschap. Daarover gaat het in het Koninkrijk Gods. En de Heer Jezus zegt hier heel zwart-wit, heel radicaal. Denk erom. Ik verwacht van jou de hoogste loyaliteit. Zelfs hoger dan loyaliteit ten opzichte van je familieleden. Anders kun je geen goede discipel zijn. En zo is het ook mijn tweede. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Er zijn veel misverstanden over dat kruis dragen. Veel mensen zeggen elk huisje heeft zijn kruisje. En die denken dan het kruis is dat wat je moet dragen aan moeilijkheden die je in je leven met je meetorst, waar je niet om gevraagd hebt, maar die toch over je heen komen. Denk maar aan ziekte, financiële tegenslagen, ontslag van je werk, sterfgevallen, al die nare dingen waar we niet om gevraagd hebben, waar we ook geen invloed op hebben, die over ons heen komen. En dan zeggen we dat is het kruis dat ik heb te dragen. Wel lieve mensen, dat heeft met het kruisdragen in de Bijbel helemaal niets te maken. Dit zijn allemaal dingen die ook ongelovigen overkomen in hun leven, waarin we helemaal niet verschillen van ongelovigen. Die hebben ook met sterfgevallen en met ziekte te maken. Die hebben ook te maken met financiële tegenslagen en natuurrampen en arbeidsontslag, noem maar op. Maar ze hebben geen kruis te dragen. En als u bedenkt, dat vindt u op andere plaatsen, en we gaan die nu niet allemaal nalopen, maar er zijn er verschillende andere, ook in hoofdstuk 9 kwam dat hier al voor. Er zijn verschillende teksten die dat allemaal duidelijk maken en waar ook heel duidelijk wordt aangegeven dat kruis is een kruis dat niet op jou gelegd wordt en dat je dan maar geduldig en gelaten hebt te dragen, maar dat je zelf op je neemt. Ik lees in Lucas 9 vers 23. Als iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. U moet het zelf opnemen. U wordt 's morgens wakker en daar staat dat kruis tegen de muur van uw slaapkamer. En u kunt overleggen, u kunt zeggen, wat ga ik doen vandaag? Ga ik dat kruis op me nemen of laat ik het maar eens lekker staan? Als ik het laat staan, dan betekent dat ik hoef niet te zeggen dat ik een christen ben. Ik hoef me niet te onderscheiden, ik kan gewoon meedoen met de rest en dan heb ik een makkelijk en rustig leven. Ik zal proberen niet zo bont te maken als de rest, maar ik hoef er ook niet voor uit te komen dat ik een christen ben. Of zal ik besluiten dat ik dat kruis op mij neem? Als iemand de rechtszaal verliet en met dat kruis op zijn schouder door de straten van Jeruzalem liep, op weg naar de plaats van de terechtstelling, dan was hij het voorwerp van de spot en de hoon van al die mensen. Je werd behandeld als een ter dood veroordeelde, en dat was je ook. En zo is het nog steeds. Als je het kruis op je neemt, dan ben je daarmee voor het oog van de wereld iemand waar ze dan enigszins meewarig naar kijken. In onze landen word je dan niet in de gevangenis gegooid. Maar zeker door de hele discussie over de vrijheid van meningsuiting betekent dat blijkbaar wel dat het een groot goed is dat iedereen ons kan belachelijk maken en bespotten. Dat moeten wij samen allemaal als een groot goed zijn. Dat iedereen vrij is om ons te bespotten en belachelijk te maken. Maar dat gebeurt alleen maar als wij ervoor uitkomen dat wij de Heer Jezus volgen. Als je zegt, ik behoor bij die of die kerk, dan hoef je daar nog geen smaad aan over te houden hoor. Maar als ze merken aan jou dat jouw christendom allerlei consequenties met zich meebrengt. Allerlei consequenties die horen eenvoudig bij consequente navolging. Als ze zien de dingen die je allemaal niet doet en de dingen die jij wel doet. De dingen die jij wel zegt en die anderen niet zeggen. De dingen die jij niet zegt, die anderen wel zeggen. Ze merken dat het dus in alle facetten van jouw leven grote betekenis heeft, jouw christendom. Dat het al het andere in beslag neemt. Overvleugelt. Dan krijg je vroeg of laat en meestal vroeg de mensen vanzelf tegen je. En veel christenen zeggen, oh ja, maar je hoeft toch niet zo te leven. Je hoeft toch niet altijd te getuigen. Je hoeft toch niet altijd te zeggen, als iemand vloekt, om daar iets van te zeggen en ook uit te leggen waarom dat jou pijn doet. Je hoeft toch niet altijd, nee, dat hoeft ook niet. Dan hoor je bij de mensen die zeggen, laat ik eerst mijn doden mogen begraven. Ik wil eerst wachten tot mijn vader er niet meer is. Er is een vorm van christen zijn, waarbij je wel graag in de hemel wil komen, maar hier op aarde zo graag en makkelijk en gerust leven zou willen hebben, met zo min mogelijk van dit soort bezonjes aan je hoofd. Maar de Heer Jezus heeft ons niet een makkelijk leven beloofd. Hij heeft gezegd dat hij heeft ons uitgenodigd zijn discipelen te worden. En dat is iets wat je elke dag moet vernieuwen. Ga ik vandaag leven als een discipel? Met het kruis op mijn nek, het kruis van de schande. Niet zijn kruis, wij dragen niet het kruis van Christus, het is jouw eigen kruis. En het kruis wordt je niet opgelegd, heb ik al gezegd, je moet het zelf op je nemen. Het is het kruis van de zelfverloochening, maar met het belijden van de naam van Christus. Hij is jouw koning, hij is jouw heer. Dat is het koninkrijk Gods. In de discipelschap zeg je, Heer Jezus, u dien ik. En je zegt het ook tegen de mensen. Ik dien niet mezelf, ik dien niet deze wereld, ik dien de Heer Jezus Christus. Hij verwacht 120% overgave en toewijding. En zo is dat ook met dat moeilijke vers 33. Zo kan dan ieder van u die niet afscheid neemt van al zijn bezittingen, mijn discipel niet zijn. Sommige mensen hebben dat heel letterlijk opgevat. En als de Heer dat van je vraagt, dan moet je dat ook beslist doen. Die alles wat ze hadden weggegeven hebben in het koninkrijk Gods, tot ze straatarm waren en vervolgens zo in die situatie de Heer gediend hebben, toen hem ook konden dienen, omdat ze zich konden begeven onder de armen van de wereld, omdat ze zelf ook niets hadden. Ik geloof niet dat de Heer dat van iedereen vraagt. Maar ik geloof wel dat hij van ons allemaal vraagt dat wat wij hebben, dat we dat hem ter beschikking stellen. Dat we die dingen niet voor onszelf hebben. Dat het mooie huis dat we hebben open staat voor anderen. Dat onze auto beschikbaar is voor het koninkrijk Gods. Dat we de dingen niet voor onszelf hebben, maar dat we ze heel bewust van de Heer ontvangen en ook aan de Heer toewijden. Zodat alles, niet alleen wat we zelf zijn, maar ook alles wat we hebben, principieel ter beschikking staat van de Heer. Radicale navolging betekent dat je hele hart hem toegewijd is, maar ook al jouw bezittingen hem toebehoren. Dat ze aan hem gewijd zijn en dat je ze graag, je geld en je goed, je bezit, je tijd, je energie, dat je dat allemaal graag in zijn dienst stelt. Ik heb het al gezegd, dit zijn moeilijke dingen. Nergens wordt ons zo de verantwoordelijkheid van een onderdaan in Gods koninkrijk voor ogen gesteld als in deze schriftgedeelte. Lucas 9 en Lucas 14. Laten we tenslotte nog kort iets zien uit het Johannesevangelie. We hebben daar niet zoveel waar we aanknopingspunt bij zouden kunnen vinden. We zouden kunnen kijken naar Johannes 18. Wat de Heer Jezus daar tot Pilatus zegt over het koninkrijk Gods. Mijn koninkrijk is niet hier van beneden, maar van boven. Maar ik zou me willen beperken tot Johannes 3 vanwege de tijd. Het gesprek met Nicodemus. Waar de Heer Jezus, ik heb er niet zoveel meer over te zeggen vanwege de tijd. Maar waar de Heer Jezus spreekt tot Nicodemus over het koninkrijk Gods. Vers 3 van Johannes 3. Jezus antwoordde en zei tot Nicodemus, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Het merkwaardige is wat we in vers 4 vinden, dat typische antwoord van Nicodemus. Met die malle vraag moeten we dan soms weer in de schoot van onze moeder ingaan. Hoe komt het dat deze man zulke rare vragen stelt? Deze man, van hem lezen wij in vers 10, dat hij de leraar van Israël was. De toptheoloog. Nou, zelfs een heel klein theoloogje in Nederland weet nog wel wat wedergeboorte is. Hoe komt het dat een toptheoloog in Israël dat niet wist? Omdat het weinig te maken heeft met intelligentie en geleerdheid en capaciteiten. Het is toen, maar het is ook vandaag voor de Jood nog buitengewoon moeilijk te accepteren dat de Jood tot de belofte van God komt langs dezelfde weg als de heiden, namelijk door Gods genade, vanwege de zonde. Omdat ook de Jood zondaar is zoals de heiden, zijn beide alleen maar van genade afhankelijk. Ik herinner mij het beroemde verhaal van Frans Rosenzweig, een groot Joods geleerde, die met Martin Buber ook de hele Bijbel vertaald heeft, of het Oude Testament dan zouden wij zeggen, in het Duits. Groot geleerde, die op een bepaald moment, mede door een vriend die tot het christelijk geloof was overgegaan, op het punt stond de Heer Jezus als Messias aan te nemen. En op het laatste nippertje werd hij daarvan weerhouden toen hij Johannes 14 vers 6 las. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt, tot de Vader dan door mij. En Frans Rosenzweig dacht daarover na, heel diep. En toen zei hij bij zichzelf, dit geldt alleen voor de heidenen. De heiden kan alleen tot Jezus komen of alleen tot de Vader komen via Jezus. Dat is natuurlijk al geweldig als een Joods mens tot zo'n conclusie komt. Dat wij gelovigen uit de niet-Joden, uit de volkeren, alleen maar tot God kunnen komen via Jezus. Dat zouden de meeste Joden ook nog niet eens erkennen, maar hij wel. Maar hij zei er dit achteraan. Het geldt niet voor ons Joden, want wij zijn al bij de Vader. En dat is een tragisch misverstand. Dat hangt samen met het idee van het uitverkoren volk te zijn. Wij zijn al bij de Vader. Nicodemus had diezelfde gedachte. Wij horen al bij God, wij zijn het uitverkoren volk. De heiden moet nog toegebracht worden, maar wij zijn er al. En de Heer Jezus breekt daar dwars doorheen. Deze man komt met wij weten. Rabbi, wij weten. Nou, wat hij nou wist, doet er nou niet toe, maar hij komt zo naar de Heer toe. Wij weten. Dan zegt de Heer, je weet helemaal niks. Dat is nogal een leuk begin voor een gesprek. Je weet helemaal niks, want als je niet wederom geboren bent, kun je het koninkrijk Gods niet eens zien. Dat wil zeggen, je hebt dus nog niet eens inzicht in wat het koninkrijk Gods is. Je begrijpt het niet, al ben je nog een toptheoloog. Je begrijpt niet wat dat is en dat kun je ook niet begrijpen. Want daarvoor moet je eerst wederom geboren zijn. Nou, dat is zo revolutionair. Dat heb je zelfs met zeer intelligente mensen. Als een gedachte volkomen buiten hun raamwerk valt, buiten hun denkkader, en ze het dus even totaal niet kunnen plaatsen, ja, dan krijg je zulke malle vragen, zelfs van zulke intelligente mensen als Nicodemus. Opnieuw geboren, moet dan opnieuw uit de schoot van mijn moeder tevoorschijn komen. Hij zegt dan natuurlijk een beetje sarcastisch, want hij snapt wel dat dat niet kan. Maar hij wil weten, wat bedoelt Jezus? En dan zegt hij Jezus nog een keer, alleen nu zegt hij dan niet opnieuw geboren, maar geboren uit water en geest, kun je het koninkrijk Gods niet eens binnengaan. En dan gaat Nicodemus daar weer vragen over stellen en dan zegt de Heer Jezus, hoe komt het dat jij dat niet weet? Want dit is niet nieuw, Nicodemus, dit staat al in de Bijbel. Maar het is vreemd, zeg, dat vind je bij reformatorische, vind je bij evangelische, bij katholieke, bij protestantse christenen. Dingen die buiten ons eigen theologisch denkraampje vallen, we hebben allemaal zulke denkraampjes, die zie je ook niet. Daar lees je overheen in de Bijbel. Als je mensen eens leert zien vanuit een heel ander denkraam, zoals ze nog nooit gekeken hebben, dan zijn ze stom verbaasd. Dan zeggen ze, dat heb ik al zo vaak in de Bijbel gezien, maar ik heb er altijd overheen gelezen. Ja, geen wonder. Het viel niet in het netje van dat door jouw theologie werd toegestaan. Je kon het niet oppikken. Het zakte door de mazen heen. Zo'n theologisch denkkader. Maar alles wat daar niet in past, dat glijdt er doorheen. Dat zie je niet, al staat het in de Bijbel. De heer Jezus denkt hier blijkbaar aan Ezechiël 36, waar staat, straks komt dat koninkrijk Gods en als het komt, dan zal God eerst de harten van al die Israëlieten reinigen. Door water en geest. Hij zal rein water op hen sprengen. Efeze 5 vers 26 maakt duidelijk dat dat het water van het woord is. En hij doet dat door de geest van God. En hij neemt dat stenen hart uit hun binnenste en geeft ze een nieuw hart. Door water en geest, door het reine water van het woord en door de kracht van de Heilige Geest krijgen ze een nieuw hart. En alleen zo kan de Israëliet binnengaan. Alleen zo kan elk mens binnengaan, Jood of heiden. Want we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd, zegt Paulus in Romeinen 3. Of je nou een Jood of een heiden bent. Hier wordt natuurlijk over het koninkrijk Gods gesproken. In de eerste plaats in die toekomstige zin. Hier vind je niet in Matthäus dat koninkrijk in de gestalte die het nu heeft. Doordat de Messias verworpen is. Hier wordt in de eerste plaats gedacht aan het toekomstig koninkrijk. Als de Messias zal komen, dan zal elk mens alleen maar kunnen binnengaan door de wedergeboorte. Of die nou een Jood of een heiden is. Maar natuurlijk in de wijdere zin geldt dat vandaag al precies hetzelfde. De vorige keer hebben we gezien, het koninkrijk bevat ware en valse discipelen. In die wijde zin is het koninkrijk net zo wijd als de hele christenheid, 2 miljard mensen. Met heel veel ware, maar nog veel meer valse discipelen, vrees ik. Maar hier zie je het koninkrijk zoals God het ziet van binnenuit. Het koninkrijk naar zijn hart. Een koninkrijk waar je alleen maar deel aan kan hebben door de wedergeboorte. Doordat het woord van het evangelie op jouw hart wordt toegepast door de kracht van de Heilige Geest. En je bekeert tot de Heer Jezus Christus, tot de levende God. En je zonde beleidt en je overgeeft aan Hem. En Hem aanvaardt als de Heer en de Meester van jouw leven. Dat kan alleen maar door water en geest. Alleen zo kun je het koninkrijk van God zien en het onderscheiden. En alleen zo kun je het binnengaan. Laat me een praktische toepassing maken. Stel u voor, u had het allemaal nog nooit gehoord over dat koninkrijk Gods. En u zat hier en u beschikte over een redelijke intelligentie. En u kende de Bijbel heel aardig. Een beetje moeilijk, want hoe kun je nou voorstellen dat je niet veel van het koninkrijk Gods weet. Maar ik bedoel dit. Ik leg het u uit. En u snapt het aardig. U kunt het aardig navertellen. Want u hebt een enorm goed geheugen. U kunt goed reproduceren. Aan het einde van mijn verhaal zou u het zelf na kunnen vertellen. Zo slim bent u. En na die 7 lezingen zou u het zelf kunnen. Want u hebt het zo goed in u opgenomen. En toch zou ik nog steeds volhouden. U ziet het koninkrijk Gods niet. U snapt er niks van. Het is net als wanneer iemand ongetrouwd is en wordt uitgenodigd om een lezing te houden over het huwelijk. Nou, hij heeft heel wat boeken erover nagelezen. Hij heeft er behoorlijk wat studie van gemaakt. Hij kent alle biologische aspecten zeer vakkundig. En alle psychologische aspecten en houdt een klinkklaar betoog. En toch heb je de hele tijd het gevoel, waar heeft die man het over? Als je zelf niet getrouwd bent, heb je geen idee waar je het over hebt, man. Hou er nou maar mee op. Dat is een waar woord. Want het koninkrijk Gods zien is niet het theologisch onder de knie krijgen. Maar dat betekent in de eerste plaats, mag ik weer even vooruitgrijpen naar Kolosse 1 vers 13. Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Als je dat gaat zien, als je de koning gaat zien met die geestelijke ogen van je hart, verlichte ogen van je hart, zoals Efeze 1 vers 18 zegt. Als je het gaat zien met je hart, als je vooral de koning gaat zien met je hart, dan snap je niet alleen maar leerstellig hoe dat koninkrijk in elkaar zit. Maar dan krijg je dat verlangen in je hart om die koning te gaan navolgen. Dat heb je niet van jezelf. Dat is niet omdat dat koninkrijk zo'n interessant thema is. Want interessant of niet, het is loeizwaar om een discipel van de Heer Jezus in deze wereld te worden. Dat redt u niet. Tenzij u opnieuw geboren bent. Uit water en geest. En diezelfde geest, dat zie je ook in Ezechiël 36. Niet alleen maar dat werk van de wedergeboorte in uw hart werkt. Maar ook in u komt wonen. En in u voortdurend uw hart richt op Christus. Zodat hij niet alleen de zoon van de liefde van de Vader is, maar de zoon van uw liefde wordt. Zodat u gaat zeggen, deze is mijn geliefde heiland in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. En je gaat voor hem. Je gaat achter hem aan. Je hebt alles voor hem over. Dan zeggen we, hij of zij heeft het gezien. Dit is niet theologisch zien. Deze man was theologisch knap genoeg. Maar hij zag het ook niet. Want hij had iets anders nodig. Als je als je theologie studeert, dan moet je allerlei boeken lezen van knappe theologen, waarvan je op je klompen kan aanvoelen als je hun leven kent en hun prediking kent en hun opvattingen kent, dat zij geen enkel deel aan God hadden. Vrijzinnige theologen. En die soms toch zulke knappe werken hebben geschreven. Zo knap dat je er eigenlijk niet omheen kan. Als je zelf een studie maakt van een bepaald onderwerp, dan grijp je toch altijd even daarnaar wat zij gezegd hebben. Maar tegelijkertijd weet je, ze hebben er nooit wat van gezien. En de eenvoudigste, ongeletterde ziel die de koning lief heeft en zijn of haar leven toewijdt aan de koning met al het gebrekkige inzicht en totaal gemis aan theologische kennis, die ziet het koninkrijk Gods. Want zien is zien met je hart. En dat is zo mooi, dat de Heer Jezus dat aan deze man laat zien. Als je het vergelijkt met de Samaritaanse vrouw, als ik die opmerking nog even mag maken in het volgende hoofdstuk, dan zie je zelfs de slechtste mens mag komen. Dat is Johannes 4, Samaritaanse vrouw. Zelfs de beste mens moet komen. Dat is Johannes 3. Het koninkrijk God is zo rijk dat ook de grootste zondaren mogen komen en een plekje mogen vinden in dat koninkrijk. Maar omgekeerd, zelfs de beste, de meest voortreffelijke mensen, want zo'n fariseer als Nicodemus, bovendien een oprecht mens, en bovendien nog zo'n knap geleerde in de wet van God, zelfs hij moet wederom geboren worden. Het koninkrijk Gods is niet om gesnapt te worden, maar om bemind te worden, omdat je de koning bemint. Dat is wat Lucas, dat is wat Johannes, dat is wat Marcus en Matthäus, alle vier ons willen zeggen. Alle vier vanuit hun verschillende gezichtspunten richten ze ons hart, onze geestelijke ogen op die ene persoon. Als je hem leert kennen, als je hem ziet, ga je voor hem. Maar zou je niks van het koninkrijk Gods weten, dan zou in jouw leven beter gezien worden wat het koninkrijk Gods is, dan in heel veel geleerde knappe koppen in het christendom die hem niet radicaal navolgen. Hij is erom bemind en nagevolgd te worden. En mogen God u daarin zegenen.